Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Ingeborg, een nieuw jaar en dus ook nieuwe kansen, zei je toen we het hadden over nieuwe onderwerpen voor deze maand, om maar mee te beginnen. Ja, dat klinkt goed, maar wat bedoel je er eigenlijk mee?
Nou, ik wil het vandaag eigenlijk hebben over een hele bijzondere groep migranten die rond de Tweede Wereldoorlog, een beetje ervoor, een beetje ertussen, naar Australië kwamen met een groot cadeau, een nieuwe manier van kijken. Het was iets wat Australië nog nooit gezien had en dat een grote invloed zou hebben op het land. En Nederland was daar ook een beetje bij betrokken. In 2015 werd er in het archief van het Nederlands Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam een hele belangrijke ontdekking gedaan. Zonder dat ze het wisten waren ze al sinds 1947 in bezit geweest van de zogenaamde Amsterdamse dozen. Dat waren 48 houten kratten vol met duizenden negatieven en foto's die rechtstreeks van het strijdveld van de Spaanse burgeroorlog waren gekomen. Sterker nog, ze waren gesmokkeld in vrachtwagens waar vrouwen en kinderen een goed heen komen in hadden gezocht. En de foto's waren gemaakt door twee Joodse fotografen, Kati Horna en Margaret Michaelis. En die Amsterdamse dozen hadden in 1939 op die manier de Spanje verlaten en waren via Parijs en een paar plekken in Engeland uiteindelijk 8 jaar later in Amsterdam aangekomen. Daar werden ze een tijdje vergeten. En zelfs de fotografen zelf waren naar hun graf gegaan met de gedachte dat ze ergens onderweg verloren waren geraakt. Maar dat was dus niet zo.
Ja, dat is een heel spannend verhaal. Ik ben wel heel benieuwd wie er op die foto stonden en wie die fotografen waren.
Nou, ik wilde voorlopig voor ons even focussen op Margaret Michaelis, die geboren werd als Margaret Gross in Zeditsch in Zuid-Polen in 1902. In een heel vooruitstrevend en cultureel gezin. Haar vader was arts en hij was echt te spreken over de trend van dat moment. Vrouwen moesten modern worden met een hoofdletter. Dat was het streven. Mensen met carrières, mensen ook die de ongeschreven gedragsregels in de maatschappij in twijfel zouden trekken. Feministes dus, zouden wij zeggen. Margaret was heel erg geïnteresseerd in fotografie. Dus toen ze een jaar of 16 was, betaalde haar vader voor de allerbeste studie aan een hele beroemde school in Wenen. En daar kwam ze steeds meer onder de invloed van wat toen de nieuwe fotografie werd genoemd. Die er naar streefde dat fotografen niet alleen mooie plaatjes maakten, maar dat ze hun fotografie in dienst stelden van de gemeenschap. Fotografie zou de mensen en dan vooral de onderklasse, dus de armen, die zouden moeten dienen. Door hun leven zichtbaar te maken, zouden er dingen kunnen veranderen in de wereld. Dat was het idee. En Michaelis stond daar volledig achter. En nadat ze de jaren 20 had gebruikt om heel veel te leren, werd ze in 1933 verliefd op Rudolf Michaelis, een anarchist en anti-nazi-activist. En al snel na hun huwelijk, want 33, je weet wat er aan de hand is, werden ze gearresteerd en stevig aangepakt in de gevangenis. En toen ze daar een jaar later uitkwamen, was het duidelijk dat het tijd werd om te vertrekken. En de keus viel op Barcelona, waar op dat moment de Spaanse burgeroorlog op uitbreken stond. Een paar jaar lang kon Michaelis precies doen wat ze belangrijk vond. Het leven van de werkende klasse in kaart brengen. En daarnaast fotografeerde ze kunstenaars en schrijvers. Maar toen de oorlog uitbrak, werd ze een van de fotografen in dienst van het propagandadepartement van de anti-Franco-groepen. En samen met mensen als Kati Horna reisde ze het land door om het leven van vooral vrouwen in oorlogstijd vast te leggen. Intussen volgt haar man in de loopgraven en toen hij in 1937 werd opgepakt, werd Margaret gedeporteerd. Eerst even naar Polen, waar ze nog net een tijd had om de Joodse wereld te fotograferen, die natuurlijk op het punt stond om voor altijd te verdwijnen. En daarna ging ze via Parijs en Londen naar Australië, waar ze een baan had gekregen als huishoudster. Want Australië had het niet zo op linkse actiefotografen, maar er was wel een grote behoefte aan vrouwen die konden poetsen en dus werd ze toegelaten, maar ze was wel een enemy alien, een vijandige vreemdeling, dus werd ze heel erg in de gaten gehouden door de voorganger van ASIO.
Kijk, dat is nog eens een levensverhaal. Kreeg ze hier in Australië nog wel de kans om te fotograferen?
Jazeker, zodra ze een Australisch staatsburger was geworden, en dat was al in 1945, vlak na de oorlog, zette ze een studio op. En in het begin fotografeerden ze daar vooral migranten die net als zij zelf de taal niet zo goed spraken. Maar als stel breidde ze haar praktijk uit, vooral naar de kunstwereld. Met name dansers en choreografen werden het werkterrein van Margaret Michaelis. En de foto's die ze van hen maakte, die zijn nog steeds te zien in de National Gallery. Ze zijn echt heel bijzonder, want ze maakte ze met dezelfde visuele taal die ze ook in de Spaanse Burgeroorlog had gebruikt. Het zijn hele andere foto's dan we die nu zouden maken. Ze focussen op het werk van de danser. De spieren, de voeten, de moeite, het zweet, de tranen. Echt unieke foto's. En in 1950 werd ze het eerste vrouwelijke lid van het Australian Institute of Photographic Illustrators, dat net was opgericht om het niveau van de fotografie in het land een beetje op te krikken. En daar kwam ze ook andere migrantenfotografen tegen, zoals Wolfgang Sievers en Henry Talbot en Helmut Newton.
Die naam, Helmut Newton, die kennen we toch, want dat is toch een hele beroemde Amerikaanse fotograaf.
Ja, zo verkocht hij zichzelf het grootste gedeelte van zijn leven. Maar Newton, die eigenlijk Helmut Neustadter heette, was geboren in Berlijn in 1920. En ook hij was al jong gegrepen door fotografie. Dus toen hij ook 16 was, nam hij een baantje in de studio van Else Neulander, die toen al heel beroemd was als modernistisch fotograaf. Ze maakte hele bijzondere foto's, heel surrealistisch zou je bijna kunnen zeggen, vaak van naakte mensen. En Helmut was een groot bewonderaar, maar na de Kristallnacht moest hij vluchten omdat zijn vader, net als hij Joods, was gearresteerd. 2 dagen na zijn 18e verjaardag nam Helmut de trein naar Italië, waar hij een boot nam naar China met 200 andere vluchtelingen. En halverwege in Singapore werd hij opgepakt, kort opgesloten en toen naar Australië gestuurd op een schip vol met vrouwen en kinderen vooral. Terwijl zijn oude baas in Berlijn, Else Neulander, werd gearresteerd door de Gestapo en later in Auschwitz werd vergast, kwam Helmut terecht in een Australisch kamp, Tatura, in Victoria. Daar zaten ook veel mannen die net waren aangekomen op de Dunera, dat gevangenenschip waar we het al eens eerder over hebben gehad. De mannen op die Dunera waren vreselijk behandeld door hun Britse bewakers. En dat was nog een schandaal geworden tussen de Australiërs en de Britten, waar zelfs Churchill nog zijn excuses voor had moeten aanbieden. Maar voor Helmut was dat kamp eigenlijk een zegen, want hij was er veilig. En hij kwam er Henry Talbot tegen, die toen nog Heinz Tiegauer heette. Talbot was ook een fotograaf uit Polen, ook Joods. En net als Helmuts vader waren Henry's ouders vlak na de Kristallnacht naar Latijns-Amerika gevlucht nadat ze waren opgepakt geweest. En net als Helmut was Henry uiteindelijk in Australië aangekomen. Dus die twee mannen, die hadden zoveel gemeen, die konden het heel goed met elkaar vinden. En nadat de oorlog voorbij was, begonnen ze samen een fotografiestudio in Melbourne. En na wat gerommel in foto's voor grote bedrijven werden ze vanaf 1953 heel beroemd als modefotografen. Kijk, het was de jaren 50, alles hier in Australië was tamelijk saai en straight. Maar deze jonge mannen begrepen dat de jonge generatie zo langzamerhand wel een beetje plezier kon gebruiken. Dus zo benaderden ze hun vak ook. Ze haalden modellen uit de studio's en namen ze mee naar buiten, waar ze hen fotografeerden op het dak van auto's, op bruggen, in fabrieken. En daar stonden ze niet netjes stil, maar waren ze aan het spelen, aan het kussen soms zelfs. Dat was allemaal nogal scandaleus, maar het sloeg enorm aan. In Australië, waar ze al snel een hele generatie van navolgers kregen, en in Europa en Amerika, waar Helmut Newton uiteindelijk onvoorstelbaar beroemd werd. Talbot bleef in Australië en ontwikkelde een vorm van fotografie waar, je zou kunnen zeggen, vrijheid voorop stond. Geen conventies meer, maar losse, vrolijke beelden. Dat werd een soort beeldtaal die een voorschotje nam op het veranderende gezicht van het moderne, veranderende Australië. Maar daarnaast bleef Henry Talbot ook trouw aan zijn migrantenachtergrond. Hij fotografeerde mensen als migrantenarchitect Harry Seidler, maar ook muzici en acteurs en wetenschappers en anderen die zo rond de oorlog naar Australië gevlucht waren. In 1973 werd hij het hoofd van de fotografieafdeling van het Preston Institute of Technology in Melbourne, waar hij heel veel migrantenfotografen aan een baan hielp en een hele nieuwe vorm van fotografie introduceerde aan Australische fotografen.
Ja, super interessante mensen weer. Maar je noemde net drie namen. Wolfgang Sievers is de laatste.
Ja, nou, als je in Australië goede foto's tegenkomt van bedrijven, vooral van industrie, dan zijn die bijna altijd van of beïnvloed door Wolfgang Sievers. Sievers kwam hier net iets eerder dan de anderen, in juli 1938. En dat betekende dat hij de tijd had gehad om zijn spullen te pakken, zelfs zijn fotografiestudio, en om zijn vrouw te nemen. Maar ook hij had als Joodse fotograaf Duitsland moeten ontvluchten. En net als de anderen had hij een links-liberaal verleden met een moeder die filmgeschiedenis doseerde en een vader die kunsthistoricus was. Maar halverwege de jaren 30 werden ze allemaal gearresteerd en moesten ze vluchten. Zijn ouders zouden uiteindelijk niet overleven, maar in juli 38 zat Wolfgang op de boot, waar hij trouwens Robert Menzies tegenkwam, die een jaar later als minister-president de oorlog zou uitroepen of verklaren. En Menzies op dat moment was een groot fan van Hitler. Dus je kunt je voorstellen wat voor gesprekken er tussen hem en Sievers zijn gevoerd op die boot. Sievers was net zoals de andere groot voorstander van die nieuwe fotografie. Dus fotografie in dienst van de werkende klasse. En hij had ook een groot vertrouwen in de technologie die toen net in opkomst was. Want die zou de werkende klasse bevrijden van geestdodende banen en hen een toekomst van vrijheid en licht en lucht geven. Daar geloofde Sievers erg in. En zo maakte hij zijn foto's ook. In het begin was het lastig natuurlijk in Australië, want ook hij was een enemy alien. En toen hij probeerde om zijn loyaliteit te bewijzen door dienst te nemen in het Australische leger, werd hij afgeschoven naar een soort werkgroep die de nieuwe bielzen legde voor de spoorwegen. Want buitenlanders kon je natuurlijk niet vertrouwen met een geweer in hun handen. Maar in 1946, toen de oorlog voorbij was, ging hij werken voor een aantal migrantenarchitecten en via hen voor grote bedrijven zoals Lysacht en Shell en Vickers en Comalco. En daar maakte hij fotoboeken en series over hun nieuwe bouwmethodes die gebaseerd waren op die nieuwe technieken en processen en werden verkocht als het grote voorbeeld van efficiency. En Sievers focuste op de mens binnen die technieken en dat leverde prachtige, bijna geometrische foto's op met soms extreme close-ups van schroeven of van spieren. Want kijk, het ging die migranten en die migrantenfotografen natuurlijk ook begrijpelijkerwijs allemaal over de toekomst. Newton en Talbot zagen die in de mode, Michaelis in de kunst en Sievers in de industrie. Maar ja, de toekomst loopt natuurlijk niet altijd zoals je hem verwacht. Want kijk, Margaret Michaelis werd uiteindelijk bijna blind en kon daardoor haar vak niet meer uitoefenen. Henry Talbot keek in zijn laatste jaren niet meer vooruit, maar verdiepte zich in het verleden. Met een groep andere fotografen bracht hij de zogenaamde Holtermann-collectie weer tot leven. Dat was heel interessant trouwens, want dat was een enorme serie foto's die tussen 1871 en 1876 waren gemaakt van het leven op de Goldfield in Victoria. En Talbot ging terug met een groep mensen om te kijken wat er met die plekken was gebeurd. Dus dat was een heel bijzonder project, maar terugkijkend. Helmut Newton kreeg een hartaanval toen hij met een hele dure racewagen op Sunset Boulevard in Los Angeles tegen een stenen muur reed. En ook daar kon je dat weer zien, die herinneringen aan vroeger. Na zijn dood bleek dat hij toch in Berlijn begraven wilde worden. En dan hadden we nog Wolfgang Sievers. Die maakte in de jaren 70 en 80 duidelijk dat hij nog steeds actievoerder was, alleen nu in Australië. Eerst droeg hij financieel en fysiek bij aan het opsporen van nazi-criminelen die in Australië woonden. En tijdens de moratoriumcampagnes, de demonstraties die werden gehouden om het Australische leger uit Vietnam te krijgen, hing hij een groot bord in de etalage van zijn fotostudio. En dat zei: ik, Wolfgang Sievers, slachtoffer van nazi-onderdrukking, gevangen van de Gestapo, vrijwilliger bij het Australische leger, protesteer tegen deze belachelijke oorlog, tegen de dienstplicht en tegen de arrestatie van dienstweigeraars. Dat bracht hem natuurlijk opnieuw onder de attentie van ASIO en kostte hem de opdrachten van allerlei grote bedrijven. Maar dat maakte hem uiteindelijk weinig uit. Want hij vond dat aan het eind van zijn leven had hij besloten dat het ging over vrijheid, tolerantie en begrip voor elkaar. Zijn foto's, net trouwens als die van alle anderen waar we het net over hadden, zijn nog steeds te bekijken in de National Gallery. En dat is echt een aanrader.
Dankjewel, Ingeborg, en tot volgende maand.
Graag gedaan.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.